Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de Grote Podcastlas.
Hallo daar, fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van Das Mag en de Groene Amsterdammer. Wij nemen op in de studio van Dag en Nacht Media. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app en geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren. Heb je een vraag voor ons of ben je heel erg boos, vooral op Joost? Stuur dan een mail naar boekenfm@dasmag.nl. En we zijn tegenwoordig ook te vinden op Instagram, @boekenfm.
Heb jij een schrijfritueel, Joost?
Nee, ik zit nu te denken. Ik heb wel, ja, het enige wat ik kan bedenken is, maar dat is meer zo, dat doe ik ook wel niet, maar vaak laatst tijd ook wel. Het is meer zo'n teken dat je dan van oké, nu wordt het serieuze business. Dan doe ik mijn tuigje aan.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van tijdschrift De Groene Amsterdammer. En uitgeverij Das Mag. Ik zit hier met mijn favoriete mensen Ellen Dekwits en Joost Vries. En Merel Borst, onze producer.
Jee, Charlotte!
Welkom allemaal. Wat mij deze week heeft bezig gehouden met pijn in mijn hart zijn de lange rijen op Schiphol. Toen dacht ik, wat is nou een groot voordeel aan de hele dag op Schiphol doorbrengen? Is dat je daar een boek kunt aanschaffen dat er stellig ligt. Namelijk De Alchemist van Paulo Coelho. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik een leuke aankondiging aan jullie.
Superleuke aankondiging.
Mededelen. Vandaag is het 8 juni en dat betekent dat de early bird verkoop van het Das Mag Festival vandaag van start gaat.
Woep, woep.
Dus als jullie nu allemaal een kaartje kopen, dan kunnen jullie ons komen beluisteren. Merel, op welke dag is dat festival?
Het festival is op 2 september en onze leesclub is op 8 uur. En je kunt dus vandaag een kaartje kopen vanaf 11 uur in de early bird verkoop.
In de ochtend 11 uur?
In de ochtend 11 uur. Ja. En dan kun je voor 24 uur heb je de tijd om een early bird ticket te kopen voor €25. En op 11 juni gaat dan de reguliere verkoop van start.
Ben jij er eigenlijk ook bij, Merel?
Natuurlijk.
Yes!
Ik ben er altijd bij.
En als je mensen wel dat we in het echt heel erg tegenvallen? Dat we eigenlijk gewoon een soort van schuwe holbewoners zijn?
Jezus, Joost, speak for yourself.
Eigenlijk... Ellen is echt een podiumbeest.
What the fuck, Joost?
Ik daarentegen ga onder het podium zitten als een souffleur. Goed, als jullie meekomen naar ons festival luisteren, dan kunnen jullie ook een boek toegestuurd krijgen, namelijk het boek dat we gaan bespreken van Banana Yoshimoto. En dat heet Kitchen. Joost is er heel erg fan van, de rest heeft het nog niet gelezen. Dus dan lezen jullie dat met ons mee voor de eerste keer.
En wat we denk ik ook bij moeten zeggen van, ken je nou, want het is een beetje zo'n gek ding. Want vroeger heeft Das Mag heel veel leesclubjes, festivals gehad. Dat was dan echt iedereen die zeg maar onder de 30 was en seks wilde, ging dan naar die feestjes toe. En Het idee is dat nu dus weer dat je gewoon, want natuurlijk willen we dat je naar ons toe komt, maar je kan ook voor allerlei boeken intekenen. En dan krijg je dus voor €30, 25 piek, wat is het als je early bird bent, 25, krijg je dat boek opgestuurd. En dan is er dus een leesclubje en dat wordt geleid door een schrijver, meestal of een dichter. En die is dan in gesprek met die schrijver en dichter van wie je net het boek hebt gelezen. En dan hopen we altijd maar dat je het boek ook leuk vindt, anders krijg je hele awkward gesprekken. Maar dan kun je wel met z'n allen heel leuk praten over het boek en hoe het gemaakt is en wat je er allemaal van vindt.
Dus het is ook inhoudelijk...
En daarna is dus een groot feest.
Ja, het is ook inhoudelijk interessant, lieve luisteraars. En daarna is er waarschijnlijk seks, toch?
De grote kans is, ik bedoel, we kunnen er niet garanderen.
Nee.
Je kan het niet bij
dat ligt
opeisen.
Echt aan je instelling.
Het ligt ook deels aan jezelf.
En je houding.
En je houding en gewoon je afkomst.
Of
je familie en zo, of je schurft hebt, wordt op geselecteerd.
We verloten Joost onder de mensen die een kaartje kopen in de Early Bird Special. Oké, jongens, we gaan het nu over De Alchemist hebben.
De Alchemist, ja, het was een beetje mijn schuld dat we De Alchemist gingen doen. Want volgens mij, kijk, ik bedoel, of dat is eigenlijk de schuld van Merel. Merel is soort van...
Wat?
Ik vind schuld zo'n groot woord.
Ja, oké.
Schuld en boete?
Schuld en boete. Luister, het is gewoon een gevolg van Merels commerciële hart, dat als een trommel in de borst slaat en alleen maar tegen ons zegt, jongens, ik wil meer luisteraars. Ik wil dat er meer mensen op ons klikken.
Ja. Zo makkelijk om dit op mij af te schuiven, Joost.
En jouw ijskoude mercantilisme.
Is dat we dan af en toe tegen zeggen, oké, maar we moeten een boek doen dat iedereen heeft gelezen of dat iedereen kent. En toen zat ik bij mezelf daarover na te denken. En ik ben afgelopen jaar ben ik bij heel veel open huizen geweest, omdat ik op zoek was naar een huis. En dat is heerlijk, want dan kom je in Amsterdam allemaal huizen binnen waar je anders nooit zou komen. En dat betekent dus ook dat je er allemaal van die boekenkasten heen kan struinen waar je anders nooit mag zien. En dan kan je heel goed zien wat de gemiddelde Nederlander echt leest. En wat je dan bij heel veel ziet, bij heel veel boekenkasten, die hebben van die billies die ergens of half weggestopt zijn, of juist veel te pontificaal. Van die boeken van mensen die 2 keer per jaar een boek lezen als ze op vakantie zijn. En dan altijd het boek kopen dat seizoen populair is. Dus Bonita Avenue en De Prooi van Jeroen Smit. En Het zijn net mensen van Joris Luijendijk.
Hendrik Groen?
Hendrik Groen. Ja, zeker veel Hendrik Groens kom je tegen.
De biografie van Steve Jobs.
De biografie van Steve Jobs. Heel goed, dat soort dingen. En een van de boeken die er altijd standaard bij zit, is De Alchemist van, ik denk dat we uitspreken, Paulo Coelho. Mm-hmm.
Ja, nou, wiens Portugees is hier goed?
Wiens Portugees is hier?
Nee. Ik denk dat Ellen nog wel zou kunnen bluffen als ze in Brazilië was.
Ja, dat heeft toch die donkere gloed over zich heen.
Nou ja, het bluffen met dat ik een pistool op iemands hoofd zet en mijn zin krijg. Dus niet zozeer dat er maar overeenkracht komt.
En Paulo Coelho staat erbij, ja, daar ga je bijna van huilen. Van zijn boeken zijn wereldwijd meer dan 320 miljoen exemplaren verkocht. En De Alchemist is uitgekomen eind jaren 80, is in Brazilië, hij is Braziliaans. Is toen langzaam over de wereld gaan zwerven, al die vertalingen. En inmiddels is het gewoon een boek dat waarvan ook in Nederland ruim 550.000 exemplaren zijn verkocht. In de wereld 85 miljoen exemplaren van dit boek. Dus dit is nou echt een van die romans die je overal in elke winkel, op elk vliegveld tegenkomt.
En waar gaat het dan over, Joost?
Nou, ik ben blij dat je me dat vraagt. Het gaat over Santiago, een herdersjongen. En Santiago leeft in Spanje en hij zorgt voor herders uiteraard.
Schapen, denk ik toch?
Over hij is herder. Ja. Hij zorgt voor schapen.
Maar je hebt ook mensen die voor herders zorgen.
Ja,
hè?
Nee, dat zijn herder. Gewoon, Jezus Christus, de herder van mensen.
Ja, en degene
of
die
de visser van mensen.
Nee, hij vist wel de mensen, maar dan is God de Vader weer de herder van de herder van de herder.
Love it.
Ja.
Enfin, Santiago ligt te slapen en meerdere nachten achter elkaar droomt hij van hetzelfde. En hij droomt van de piramide, de piramides in Egypte, en hij droomt dat hij daar een schat zal vinden. En ondertussen is hij gewoon lekker met zijn schapen aan het viben. Dan gaat ze naar een dorpje toe en dan moet het dorp geschapen worden. En dan woont een mooi meisje. En dan denkt hij, oké, ik ga de schapen supermooi scheren. En ik kan zien hoe goed ik ben.
Allemaal in Brazilië.
Ja, ik bedoel, zo ging dat ooit. Het speelt zich een beetje in een soort niet gedefinieerd tijdperk af.
Dat is niet waar, Joost. Het is na de Eerste Wereldoorlog. Ja, er is plastic op een gegeven moment.
Ja, er is wel plastic en er zijn ook wel dingen die
zijn Duitsers.
Maar het is niet heel concreet. Maar gewoon inderdaad. Ja.
Ik dacht dat het opzettelijk inderdaad in het midden was gehouden wanneer dit zich afspeelt.
Zodat het meer een sprookje kon zijn.
Ja, want er zitten heel veel sprookjeselementen in. Want wat gebeurt er? Hij komt eerst een zigeuneres. Of een
zigeuner, Joost.
Zigeuner voorspel waarzegster vrouw. En die zegt, je gaat die schat vinden. Die schat waar je van gedroomd hebt, je gaat hem vinden. En daarna spreekt hij een koning.
Met een gouden borstplaat.
Met een gouden borstplaat. Die had je ongetwijfeld wel rondlopen. Ik bedoel, na de Eerste Wereldoorlog, heel veel koningshuizen zijn omgevallen. Nou ja. Dus ergens zwierf.
In de Bijbel heb je de Farizeeërs die ook een soort van half, niet echt zieners, maar een duidersfunctie hadden. En die hadden ook borstplaten met edelstenen erop. En er zijn heel veel cameo's van Bijbelpersonages hierin komen later op. Terug naar jou, Joost.
Ja, dus deze koning, laten we vanuit gaan dat het een soort afgezette Habsburger is na de Eerste Wereldoorlog. Zegt tegen hem.
Die niet was afgeknald, ja.
Ja, zegt tegen hem, je moet je droom achterna.
Ja, volg je hart.
Volg je hart. Het gaat veel over het hart. En dan denkt hij, oké, ik leef me 1 keer. Hij verkoopt, hij krijgt van die koning 2 stenen. Uiteindelijk verkoopt hij zijn schapen. Dan heeft hij geld. En dan steekt hij de Middellandse Zee over. En dan komt hij in Noord-Afrika. En dan begint eigenlijk een grote zwerftocht richting de piramides. En in die tocht komt hij op een gegeven moment, wordt hij de hele tijd opgehaald, omdat er allerlei lokale oorlogen bezig zijn. En hij trekt met de grote, hij gaat een tijd lang in de leer bij een wat doet hij precies? Hij gaat in de leer bij
een kristalverkoper.
En dan werkt hij de hele tijd aan een spectaculair rek. waar dan alle mensen naar komen kijken.
Nou, en hij helpt het verdienmodel van de kristalverkoper. Ja. Want dus niet, lieve mensen, dat deze kristalverkoper amethysten, peridoot en dergelijke verkoopt. Maar gewoon kristallen glazen, kristallen schoteltjes. En op een gegeven moment zegt hij, hey, weet je, het is hier 80 graden. Laten we muntthee erbij gaan verkopen. En die kristalverkoper, nee, dat is vast geen hit hier in de woestijn. Die droger is dan Bangladesh momenteel.
Niemand wil drinken.
Iedereen haat vocht hier. Nou, anyway, weet je wel.
Gat in de markt.
De plaspillen zijn niet aan te slepen. Terug naar jou, Joost.
Ja, oké. Okay. En dan gaat hij op een tocht
naar de woestijn.
Met een karavaan. Ja. Door de woestijn heen.
Wat een beetje de Donbass is van Noord-Afrika.
Ja, inderdaad. En daar komen ze opeens in situaties terecht waar de hele tijd vechtende partijen zijn. Waar ze eindeloos moeten wachten. En uiteindelijk komen ze bij een hele grote oase terecht. En daar breekt dan zo'n oase waar je je wapens niet mee mag nemen. Nou goed, allerlei intriges. Want daar breekt ook gewoon de pleuris uit. Waar hij nog eigenlijk wel een gekke dubieuze rol in speelt. Omdat hij eigenlijk de ene partij helpt de oase in te komen. Maar goed, het gevolg is dan dat hij zijn reis verder mag zetten. En ondertussen, want jullie denken natuurlijk heel altijd, waar blijft die alchemist uit de titel? Als hij in die karavaan zit, is er een Engelsman. En die Engelsman is op zoek naar de alchemist. En die zoekt die alchemist. En een alchemist is natuurlijk van oudsher een soort wijze geleerde. Vanuit de middeleeuwen was dat vaak die, waarvan het idee dan was dat ze lood of ijzer in goud konden veranderen.
Willekeurig metaal inderdaad in goud. En de steen der wijze.
En de steen der wijze.
Waardoor je eeuwig leeft.
En die Engelsman kent deze alchemist uit de boeken. En die heeft de wetenschap achter alchemie heel erg bestudeerd. En onze Santiago, die heeft helemaal niks aan boeken. Die observeert gewoon de natuur en de mens.
Oh, Santiago leest heel veel, hè? Daar wordt de hele tijd mee geconcateerd. Het is onduidelijk wat hij leest. Dat is boek.
Ja, romans. Ja, dat is wel mooi beschreven. Dat hij gewoon elke keer een boek leest. En dan gaat hij naar een dorpje. En dan ruilt hij dat boek weer voor een ander boek. Dus hij is zo iemand die continu. Het is een enorme social climber, deze jongen.
Maar wetenschapsteksten kan hij niks mee.
Inhoudelijk heb je geen idee wat voor boeken het zijn. Hè? Op een gegeven moment wil hij wel een dikker boek. Zodat hij het beter als hoofdkussen kan gebruiken.
Ja. Oké, okay, nou in ieder geval, hij ontmoet eigenlijk twee mensen tijdens de tocht op een gegeven moment. De eerste is dus het alchemist. Dat is gewoon een wijze man op een paard met een valk.
De nachtmerrie van elke sperwer.
Ja, inderdaad. De nachtmerrie van elke sperwer. En tegelijk ontmoet hij Fatima. Nou, Fatima. Ja? Een heel mooi meisje.
Het wonder van Fatima?
Het wonder van Fatima. En daar gaat hij helemaal voor. Gaan we straks ook nog meer over praten, denk ik. Ik neem ons nu gewoon mee door het in galopvaart. Door dit avontuur. En uiteindelijk gaan ze dus inderdaad weer verder de woestijn in. Met de alchemist inmiddels. De alchemist begint hem allemaal lessen te leren. Over wat is nou je ziel? Wat is je hart? Wat is liefde? Welke kracht heb je in je? En langzaam maar zeker begint hij in een kleine alchemist zelf te veranderen. En ik zal niet nu verklappen wat hij doet. Maar hij doet iets heel spectaculairs. Waardoor een enorme legermacht heel erg van hem onder de indruk is. En dan uiteindelijk nadert hij de piramiden. En meer vertel ik niet.
Dan spoil je het. Ja. Maar de uiteindelijke boodschap van het boek is dat alles wat je zoekt al in je zit.
Als je echt iets heel graag wil. En als je echt bereid bent om te luisteren naar de legende die in je zit. En die dromen te volgen. Dan zal het hele universum samenspannen. Zodat het jouw droom helemaal uitkomt.
Ja.
Althans, dat is de wijsheid die ik uit dit boek heb gehaald.
Dat is ook letterlijk de wijsheid. Er zit een voorwoord bij die echt heel grappig is. En dan zegt hij inderdaad letterlijk, de alchemist zeg ik dat als je het wil, het hele universum samenspant om je te helpen. Ik moest heel erg denken aan de term, komen jullie die ook wel eens tegen op social media, manifesteren.
Ja.
En eigenlijk is dit
allemaal
boek een soort van voorloper van I manifested my boyfriend. Wat dan altijd van die influencers zeggen. En dat als je iets maar genoeg. Het is ook een beetje wat Oprah Winfrey heel erg had met The Secret. Weet jullie dat nog? Dat was een idee dat als je maar gewoon de hele tijd ergens aan denkt, dan vult je aura zich ermee. En dat de energie in het universum voelt dat aan. En als een magneet trek je het dan aan.
Ja, manifesteren heeft ook heel veel te maken met doen alsof het al zo is. Dus je schrijft echt zo op van ik heb een vriendje, ik ben heel rijk. Weet ik veel. En het Tasmagfestival wordt heel leuk. En dan is het al zo. Snap je? Ja. En dan hoeft het alleen nog maar te gebeuren.
Ja, dat als je in je hoofd er al bent, dan volgt de wereld.
Ja. Oprah heeft hem trouwens geïnterviewd heel uitgebreid. Paulo Coelho. Ja, blijkbaar zijn ze toch een soort zielsverwanten.
Ja, maar dat geloof ik helemaal. Maar het is ook echt de grappige, als je dan de quotes ziet die op het boek staan. Die zijn dan van Madonna en van Obama.
Will Smith.
En, Oprah Winfrey op de achterkant. Will Smith. Hij is inderdaad volgens mij op het Witte Huis geweest bij Bill Clinton.
Ik las dus als Maradona.
Maar ja, het is, misschien had heeft Maradona het ook wel gelezen. En het grappige is met het succes van het boek, dat beschrijft ik wel uitvoerig. Het kwam uit in Brazilië, was eigenlijk niemand in geïnteresseerd. Uitgeverij gaf het op. En toen mocht hij bij een andere uitgeverij uitbrengen. En toen begon het een beetje te lopen. En toen kwam een Engelse vertaling. Nou, daar was niemand in geïnteresseerd. Maar de hele tijd begon het ook een beetje te lopen. Dus het begon zo eind jaren 80 mondjesmaat. En toen begin jaren 90 was opeens de hele wereld Paulo Coelho aan het lezen.
Dat vind ik zo moeilijk om te begrijpen in de tijdsgeest. Want je zou denken dat al die fascinatie voor mystiek een stuk eerder was.
Nou, grappig dat je... Mag ik daar wat
over? Ja, dan mag je wel
zeggen. Paulo Coelho was hippie. Die heeft ook heel veel met drugs geëxperimenteerd. Die heeft...
Zoals ze lekker waren, heeft hij geëxperimenteerd.
Ja, je moet toch een mening kunnen vormen. En dat moet het eigen ervaring zijn. En op een zeker moment belandde hij in de muziekindustrie. En daar verdiende hij heel veel geld. En daar was hij ook op een gegeven moment klaar mee. Toen ging hij het Santiago de Compostela pad lopen in Spanje. En toen heeft hij een openbaring gehad.
Oh.
Ja.
Daarom heet die jongen ook Santiago.
Ik denk het wel. Ik denk het wel. En Paulo Coelho, die dacht dus van... Ik moet een boek schrijven wat eigenlijk over mij gaat. Waar andere mensen iets aan hebben. En daar heeft hij het in het voorwoord onder andere over. Dat staat hij bijvoorbeeld hier. Ik verloor nooit het geloof in het boek. En daarmee bedoelt hij de alchemist toen het in het eerste jaar van zijn bestaan eigenlijk een beetje flopte. En ik wankelde ook nooit in mijn overtuiging. En waarom niet? Omdat ik met dat zelf was. Omdat ik met hart en ziel in dat boek zat. Nou ja, dat is een soort zelfvertrouwen wat je eigenlijk alleen bij Louis van Gaal zit. En Louis van Gaal is awesome. En dan lezen we verderop in dit voorwoord. Mensen vragen me voortdurend of ik wist dat de alchemist zo'n succes zou hebben. Het antwoord is nee. Ik had geen flauw idee. Hoe kon ik ook? Toen ik aan het boek begon, wist ik alleen maar dat ik over mijn ziel wilde schrijven. Ik wilde schrijven over de zoektocht naar mijn schat. Ik wilde voortekens volgen, want ik wist toen al dat voortekens de taal van God zijn. En omdat dit een succes is geworden, heeft Paulo Coelho dus die voortekens is goed gelezen.
Dat is wel fijn als dat dan je eigen voorspelling uitkomt.
Ja,
achteraf.
Leuk, hè?
Ja, ja. Ah, maar ja. Daar gaat het natuurlijk niet echt over, toch? Want de strijders in het boek die aanvaarden ook hun dood of zo. Het is niet alleen maar rijkdom en welvaart.
Nee, maar het is wel de ander die sterft en niet de hoofdpersoon die leidt.
Het is Santiago, dat is de term die hij had gebruikt, gelooft in zijn legende. En dat is dus eigenlijk het idee van...
In zijn droom.
Ja, in zijn droom. Ja. Hij wil iets en alles moet wijken daarvoor. Ja. En daarmee zijn ook alle personages die voorbij komen eigenlijk bijpersonages. Want ze staan allemaal in dienst. Maar dat is denk ik ook manifesteren. En ze staan allemaal in dienst van zijn legende. Ze zijn allemaal ondersteunend om hem of de juiste drempel op te werpen... waar hij dan mansmoedig overheen kan klimmen. Of ze zijn net eventjes die lieve glimlach die hem net iets harder laat lopen.
Ja, dat vind ik trouwens heel interessant. Want je blijft nadenken over dit boek. Je gaat ook denken van, wat zou de legende zijn van bijvoorbeeld Fatima, het meisje dat hij tegenkomt? Of wat is de legende van de Engelsman?
Het staat er letterlijk in wat haar missie is of haar doel in het leven.
Wachten op een man.
Vind ik gewoon heel mooi.
En weet je wat ik...
Zij is gewoon uitgespeeld.
Zij is, ja, maar...
Zoals is wat, 16.
Ze is vroeg rijp. En wat er ook in staat, dat zegt Paulo Coelho ook in het voorwoord. Ik herlees de algemeen. Is regelmatig en elke keer heb ik weer hetzelfde gevoel als toen ik het schreef. En wat voel ik? Geluk, omdat het alles over mij en tegelijkertijd over u zegt. Geluk ook, omdat ik weet dat ik nooit alleen kan zijn. Waar ik ook ben, begrijpen mensen mij. Ze begrijpen mijn ziel. En dat vind ik gewoon prachtig, dat je legende dit is. Hij is maakbaarheid ten top. Hij heeft die droom geleefd. En omdat hij voelde dat dit zijn authentieke droom was, heeft het hele universum hem geholpen deze droom te verwezenlijken.
Zelfs als mijn buurman mijn geloof of politieke overtuiging niet begrijpt, kan hij toch mijn verhaal begrijpen. En als hij mijn verhaal begrijpt, is hij nooit te ver van mij verwijderd. Ik kan altijd een brug slaan. Er is altijd kans op verzoening. De kans dat we op een dag samen rond de tafel zitten en een einde maken aan al onze conflicten.
Ja, dus Zelensky, ik zou zeggen...
Ja, Zelensky
is Putin. Ja.
We hadden eigenlijk ze gewoon hierbij in de podcast moeten hebben.
Ja, maar hij kon niet.
Hij kon
ik weet niet waarom.
Nee. Wat ik dus zat te denken bij de alchemist, die had op een gegeven moment eind jaren 60 begon dat. In de jaren 70 en 80 was dat heel dominant. Opeens ontdekte Latijns-Amerika literair gezien zijn stem. En die stem was magisch realisme. En de grote voorman was op dat moment Gabriel García Márquez.
Nee, je vergeet Borges even. Hè?
Ja, Borges zat ervoor. Ja. Maar, en Borges, gek genoeg moest ik wel vaker aan Borges denken. Geweldige, unieke schrijver.
Ja, fantastische auteur.
Ook altijd van die halve sprookjes, half bibliografische speurtochten. Nou, heel, heel bijzonder. Maar in de jaren 60, eind jaren 60, maar vooral de jaren 70, toen had je Garcia Marquez met 100 jaar eenzaamheid en liefde in tijden van cholera. En in zijn nasleep een hele berg andere Latijns-Amerikaanse schrijvers die met magisch realistische verhalen doorbraken. Van die verhalen die dan vaak wel geworteld waren in de echte maatschappij, maar waarin het ook heel normaal was dat er geesten binnenkwamen lopen. En als Garcia Marquez daar de meest literaire vorm van is, dan is het denk ik de meest gepopulariseerde het huis van de geesten van
Isabel Allende.
En dus op gek genoeg dacht ik van, god, moet ik het boek een beetje in die nasleep zien, dat het zo populair was of dat het de wereld overging?
Nee, Joost, dat denk ik namelijk niet. Ik denk dat het absoluut geen magisch realisme is, want er zit geen realisme in. Het is een sprookje. Nee, maar dat is niet lullig, maar het is een sprookje. Ja. En daarom is het ook heel aantrekkelijk. Ik had af en toe ook best wel een Brief aan de Koning vibes bij dit boek en zo. En ik wilde het ook echt uitlezen. Ik was oprecht benieuwd hoe het verder ging. Maar ik denk dat er meer aan de hand is hier. En dat hangt met twee dingen samen. Het tijdstip waarop dit boek uitkwam en de dingen die ik heb ontdekt over Paulo Coelho. Spionwits is even aan het naslaan geraakt. Eerst eventjes over de tijd waarin deze roman is verschenen. 1988, het werd rond 1989, werd in Brazilië een beetje succes. Begin jaren 90 door de hele wereld heen. En ik moest heel erg denken aan bepaalde elementen in dit boek die draaien om je eigen lot pakken, om maakbaarheid van de wereld, maar ook het uit laten komen van je dromen als je maar zelf genoeg gelooft. Dus eigenlijk is het de American Dream, maar dan in South America. Er is een hele, hele, hele grote rol weggelegd voor geld en handel in dit boek. Om op pad te kunnen, moet hij die schapen verhandelen. Hij loopt heel erg na te denken over hoe die investeringen uitpakt. Wanneer hij in die kristalwinkel zit, gaat hij kijken hoe de winst uitpakt. Als op een gegeven moment de alchemist, die levert hem uit aan een soort van Wagner-groep, maar dan in Egypte. En die zegt van, ik geef even je goud aan hem weg, want zo kun je jezelf je leven weer gaan terugkopen. Het is heel erg geld en winst gedreven. Daarin is het enerzijds bijbels. Als je het Oude Testament bekijkt, ook heel vaak moest ik denken aan het verhaal met Jacob en Laban. Jacob die 7 jaar moest werken voor een of andere kutzak voor hij met zijn dochter kon trouwen. En toen trouwde hij met de dochter. Toen ging haar sluier omhoog. Was de verkeerde dochter. Moest hij weer 7 jaar werken voor die kutzak. Gewoon ergste werkgever ooit. Er staat letterlijk in het boek op pagina 51, geld is magisch. Dus enerzijds is het van, maak je droom waar en ga van krantenjongen naar miljonair. Op de andere kant is het ook een spiritueel boek waarin je spirituele winst gaat behalen. En spirituele winst zit natuurlijk ook heel sterk in het christelijk geloof. Dus niet zozeer in het Joodse geloof van het Oude Testament, maar in het christelijk geloof. Alleen al de parabel van wie zijn talenten begraaft, zal niks winnen. Wie zijn talenten investeert, zal uiteindelijk winst behalen. En op de achtergrond hiervan is en daar hebben we het vaker in deze podcastreeks wel eens over gehad, speelt ook, denk ik, de geloofscrisis die over de hele wereld woeit, die ook in de hippie-movement heel erg woeit, van we hebben een teveel aan vrijheid en een gebrek aan mentoren. En deze Santiago is aanvankelijk ook op zoek naar iemand die hem een beetje cluedo's geeft van hoe hij het leven moet aanfietsen, hoe het leven moet aanpakken. En God is in dit boek een soort suikeroom, die als je het maar echt wil, gewoon even met talenten en gunsten strooit. Dus het is heel erg, voor mij spreekt hij heel erg maakbaarheidsgedachten uit. Het prevaleren van de eigen droom. Dat je ongeacht de middelen dat doel mag bereiken. Want gaan heel veel mensen ook dood in het boek. Is best wel toxic eigenlijk. En het verlangen naar toch in een wereld die in de 20e eeuw behoorlijk van God ontdaan is. Dat het toch de wereld één groot potje Cluedo is. Waarin je wel purpose kan vinden en weet welke droom echt goed voor jou is. En als je kijkt, 1990, The End of History. We dachten dat we de wereld hadden uitgespeeld. Het liberalisme was het beste oplossing ooit. Mensen zouden nooit meer oorlog met elkaar krijgen en dergelijke. En dan heb je een enorm vacuüm. Want wat moet je met je spirituele behoeftes aan? En hoe, wanneer iedereen in feite je competitie is, hoe leef je zelf daarmee? Dat je een competitor wordt ten opzichte van je andere mensen. Jullie kijken me nu.
Ik vind het een hele goede analyse.
En nu komen we op 2, wat ik over Paulo Coelho heb geleerd.
Mag ik eerst nog een vraag stellen over deel 1?
Ja. Dus net als met It. Deel 1 is, weet je wel, dan ben je een vraag. Ja.
Oké, dus we komen aan bij de jaren 90. We hebben geen geloof meer. We geloven alleen nog in geld.
Veel mensen, hè? Dus het werd vooral in de westerse wereld een succes. Natuurlijk in Zuid-Amerika was, dat was wel een ding toen, nog het geloof.
Dus, en het christelijk geloof wordt ook expliciet genoemd hierin, best wel vaak. Maar waar hij eigenlijk nog meer in gelooft, is een soort holistisch, spiritueel idee van we zijn allemaal, we komen allemaal uit één materiaal of zo.
We zijn allemaal uitverkoren en inderdaad alles is één, maar dat is een mysterie volgens het boek. En dat die enorme focus op deze Santiago weerspreekt ook een beetje het idee dat alles één is.
Nou ja, dat vroeg ik me
iedereen
dus
moet wachten
af.
Op hem.
En het woestijnvolk dat hij ontmoet, dat is ook heel anders dan hij. En zij geloven ook weer in een andere god.
Het zijn rare moren, dat wordt ergens gezegd.
Ja, ja. Ja, maar het klopt ook wel wat je zegt over, er zit zo'n iets heel neoliberaals in. Dat als je maar hard genoeg werkt, dan komt het altijd goed.
En
dus de wereld gewoon te klein voor je. Dan kan je alles.
Dan kan je alles. Er wordt geen rekening gehouden met dingen als ableism. Dus weet je wel, als Santiago geen benen had gehad, dan was het toch een ander verhaal geworden. Dat hij zijn dromen moeten aanpassen op zijn lichamelijke gebreken. En dan komen we op wat ik heb ontdekt in mijn research over Paulo Coelho.
Is dit deel 2?
Ja, dit is deel 2.
Zijn jullie klaar voor?
Ja,
Paulo Coelho die heeft een bewogen leven gehad. Heeft bij de Jesuiten op school gezeten. Ik denk dat daardoor dus ook al die Bijbelse verwijzingen erin zijn gekomen. Hij is een tijd opgenomen geweest. Zijn ouders hebben hem laten opnemen. Dat moet ontzettend verdrietig zijn geweest. En hij heeft, voordat hij ging schrijven en voordat hij dus naar Santiago de Compostela ging, was hij best wel een bobo in de Zuid-Amerikaanse muziekwereld. En hij is in der tijd, dat valt zelfs op zijn Wikipedia te lezen. En op Wikipedia, als er dingen richting smaad of laster zijn, dan moet je het met 1000 bronnen ondersteunen. Ja, ja. Anders wordt er weggehaald. En dat staat er nog steeds op. Dat hij heel erg heeft geplageerd. Binnen de muziek, met de liedjes, dat hij Europese liedjes heeft omgekit en doorverkocht naar het Zuid-Amerikaanse publiek. En toen ik dat las, ging ik met een nieuwe blik kijken naar dit boek. En wat doet hij? Hij heeft ontzettend veel Oosterse filosofie gewoon omgekit en doorverkocht. Ik zie, er is een Je hebt bijvoorbeeld een citaat van Bruce Lee, hè? Dat is, nou goed, Oosters-Westerse filosofie, want dat is natuurlijk een eindbaas, Bruce Lee. Die zegt van, eerst is een vuist, dan ga je erover nadenken, dan wordt meer dan een vuist en tenslotte is de vuist weer gewoon een vuist. Dat heeft deze met het geluid van een kameel. Eerst, weet je wel?
Oh ja, ja. Eerst is het geluid van een kameel gewoon het geluid van een kameel. Als je in gevaar bent, is het geluid van een naderend leger. Ja. En daarna is het gewoon weer het geluid van een kameel.
Etcetera. En zo zitten er letterlijk dingen in, bijvoorbeeld het boeddhistische principe, er is geen weg naar geluk. Het geluk is de weg. Nou ja, dat is
letterlijk het verhaal.
Op een gegeven moment gaat het ook over, alles is met elkaar verbonden en kan je tegelijkertijd waarnemen. Nou, dat is gewoon uit het hindoeïsme, het heilige net van Indra. Alles is bezield. Er is een circle of life. Nou, ik hoorde Elton John en The Lion King op de achtergrond gewoon helemaal gaan.
Getty zag je al.
Precies. De wereld is bezield en veilig. En op een gegeven moment heb ik in mijn kantlijn het volgende woord opgeschreven. Dit boek bestaat eigenlijk uit wereldreligie pidgin. Dus gewoon de grootste hits, weet je, de one-liners, de beste adviezen, heeft hij gewoon hier als wijsheid verkocht. Niet de bron genoemd, maar als zijn eigen wijsheid verkocht in dit boek.
En daarom slaat het natuurlijk zo aan. Ik bedoel, een heel groot deel van ons is niet opgegroeid met religieuze opvoeding. Ja. Dus een soort van spirituele boodschappen die losgeweekt zijn van die specifieke culturele teksten, die komen dan net zo inspirerend over, I guess. Precies. Maar dan zonder de zweepslagen
en
de korknapen.
Dat maakt ze niet minder waard. Dat wil ik wel gezegd. Dat maakt ze niet minder waard. Maar ik wantrouw eigenlijk, weet je wel, door wat ik nu weet. Het is totaal intentional fallacy, maar de verhalen die ik nu heb gelezen doen hem toch een beetje overkomen als de Kris Jenner van de zelfhulpindustrie.
Het is grappig dat je dat zegt. Wat? Want de New York Times schrijft ook dat dit boek meer zelfhulp is dan literatuur. Wat vinden jullie daarvan?
Yeah.
Nou, ja, kijk, het punt is, uiteindelijk heeft het boek een niet te missen boodschap. En dat is dat, nou, wat Ellen ook al zei, van het geluk zit niet in je bestemming, maar in de reis naar de bestemming toe.
Nou ja,
maar
uiteindelijk
is het ook nog een bestemming die weer terugkeert. Want uiteindelijk zit het geluk niet in de bestemming, maar heeft het altijd al in jezelf gezeten. Dat is letterlijk ook de conclusie van het boek. Uiteindelijk, ik ga niet te veel verklappen, uiteindelijk keert hij gewoon weer terug waar hij naartoe had moeten gaan. En eigenlijk lag het grote geluk daar.
Nu heb je het hele plot verklapt, hè?
Heb ik het nu wel verklapt?
Ja.
Nee, ja, god, het is al, iedereen heeft het al gelezen.
Ja, dat is waar. Nou ja, weet je, Joost, dit is een boek. En daarmee moest ik ook denken aan het voorwoord van Coelho. Het is een boek wat geschreven is voor de winnaars. En daarom snap ik ook dat heel veel influencers dit een geweldig boek vinden. Mensen die het al gemaakt hebben.
Ja. Monica Geuze was laatst van de
Monica lezen. Geuze. Maar net zoals bijvoorbeeld in The Fountainhead van Ayn Rand. Ja. Het is van, ja, ik heb het gemaakt, maar het komt omdat ik zo goed ben. En ik moet nu denken, ik ben even de titel van het boek kwijt, maar dat heeft net de Socrates-beker gewonnen. Jurgen, over waarom slechte mensen pech hebben en goede mensen geluk.
Ja, ja.
Weet je wel? En het gaat hier gewoon over het idee dat als jij slaagt in het leven, dat niet komt door je 7 vinkjes en de 10 miljard die je nog ook nog achter je hebt staan. Het komt omdat je iets maar echt goed genoeg hebt gewild. Met als antipode, dat als je mislukt in het leven, dat is het ook je eigen schuld, dan heb je gewoon niet genoeg gewild dat je dromen uitkomen. Ja, en dan ben je me kwijt.
Een soort hedendaagse biecht bijna, of een soort van aflaat, dat als je dan een influencer bent en je hebt heel veel geld verdiend, alleen omdat je een lekker wijf bent, dan kun je je nog steeds gerustgesteld voelen door dat je je hart hebt gevolgd. Nou, en dat heeft je zo
alleen veel... maar een lekker wijf bent. Ik bedoel, dat is ook een prestatie.
Schoonheid is niet alleen een verdienste tegenwoordig. Dat ben ik met je eens. Schoonheid is geen verdienste meer.
Ja. Nee, maar mag ik gewoon één scène voorlezen? Ja. En daar zit volgens mij heel veel in.
Is dit mijn favoriete scène?
Dit is jouw favoriete scène.
Oh ja, die.
Dit gaat hij bij Fatima langs, de vrouw op wie hij verliefd is. Ik ga weg, zei hij. En ik wil dat je weet dat ik weer terugkom. Ik hou van je omdat... Zeg niets, onderbrak Fatima hem. Je houdt van iemand omdat je van iemand houdt. Liefde kent geen redenen. Maar de jongen ging door. Ik hou van je omdat ik een droom heb gehad. Een koning heb ontmoet en een kristal heb verkocht. Omdat de stammen de oorlog hebben verklaard en ik bij een put ben gaan vragen waar de alchemist woonde. Ik hou van je omdat het hele universum heeft samengespannen mij bij jou te laten komen. Vind ik grappig dat hij, als hij die redenen omschopt waarom hij van haar houdt, dat ze allemaal om hemzelf gaan. Ze omhelst elkaar. Ja. Het was de eerste keer dat hun lichamen elkaar raakten. Ik kom terug, herhaalde de jongen. Vroeger keek ik vol verlangen naar de woestijn, zei Fatima. Nu zal het vol hoop worden. Mijn vader ging ook ooit weg. Maar ik kwam terug bij mijn moeder en is ook later altijd teruggekomen. En ze zeiden verder niets. Ze liepen nog wat tussen de palmbomen en namen afscheid voor haar tent. Ik kom terug zoals je vader altijd teruggekeerd is naar je moeder, zei hij. En hij merkte dat Fatima tranen in de ogen had. Huil je? En dan komt de zin. Ik ben een woestijnvrouw, zei ze, haar gezicht verbergend. Maar boven alles ben ik een vrouw. Ja. En behalve gewoon dat het gewoon echt prachtig is. En dat dit precies is hoe ik altijd denk dat vrouwen over zichzelf denken. Van ik ben gewoon een vrouw.
Ik ben wel boven alles,
een vrouw. Ben ik een vrouw. Ja. En ik wacht gewoon. En je komt in de woestijn, maar je komt altijd weer terug. Maar gewoon zo'n, die Fatima heeft, dat is dan zijn grote liefde. En voor de rest kom je niets over haar te weten dan dat hij haar wil.
Dat ze sexy ogen heeft.
En dat ze sexy ogen heeft. En ze bestaat gewoon alleen in dienst van het feit dat hij ook eventjes een vrouw moet ontmoeten op zijn reis.
En hij had bovendien al een vrouw ontmoet op zijn reis.
Ja, dat vond ik ook het gekke. Dat hij begon al met die mooie dochter.
De bakkersdochter.
De bakkersdochter, inderdaad. Maar die was echt gone.
Die was hij gauw vergeten toen hij in de woestijn kwam.
Toch? Maar
waar hij de schapen ging scheren in ieder geval. Die chick die echt keihard wilde regelen door supergoed schapen te scheren.
Ja. Ja, en deze hoefde er niet eens een schaap voor te scheren.
Nee, hij was er gewoon.
Ja.
Nee, maar goed. Dus dit soort dingen maken het af en toe een beetje wat lastiger leeservaring, vond ik zelf. Ja. Ook omdat er dingen in staan. Er is een hand met een hoofdletter H die alles geschreven heeft. Dus er is ook nog een voorbestemdheid in het lot. En ik moest dan even denken aan Adam Smith, de onzichtbare hand die boven de wereldeconomie ruikt. Wat natuurlijk weer voedsel is voor mijn conspiracy theory dat dit gewoon over het grote kapitaal gaat. Ja. Dit boek. Maar bovenal, wat ik heel ingewikkeld vind. Kijk, nogmaals, dit is ontstaan in een seculier, vind ik zelf. Of, dit boek is heel erg aangeslagen in het vacuüm dat het verlies van God achterliet. En eigenlijk loop je, als je dit boek leest, want dat vond ik heel leuk daaraan. Ik las het toen ik woensdag een lezing ging geven in Brummen en dan onderweg was ik aan het lezen en opeens had ik vond een tientje. Ik dacht, oh, zie je wel? Het universum is mij goed gezien. Ja. Dus je kan met je, en dat vind ik het leuke, je kan met dit boekje jezelf echt prima gaslighten dat het leven zin heeft.
Maar ik vind het ook heerlijk, want we gaan nu een beetje een andere kant op, maar bijvoorbeeld die jongen zegt op een gegeven moment tegen de alchemist: ik heb de geheimen van de alchemie leren kennen toen ik met jou door de wereld trok. Ik draag de wind, de woestijnen, de oceanen, de sterren en alles wat er verder geschapen is in mij. We zijn gemaakt door dezelfde hand. We hebben dezelfde ziel. Ik wil zijn zoals jij, doordringen in alle hoeken, zeeën oversteken, het zand wegblazen dat over mijn schat ligt, de stem van mijn lief dichterbij halen. Wauw, moet je voorstellen dat een man dit tegen je zegt op een date? Dan ben je toch gewoon echt helemaal weg.
Ja, dan ben ik echt verkocht.
Tip voor onze luisteraars, zeg dit tegen een vrouw.
Bring on the spots.
Ja, ze rent niet gillend weg.
Citaat voor op je Tinder bio, denk ik.
Ja.
Wat ik jammer vond aan dit boek is dat het zo weinig is.
Wat vond je er iets jammer aan?
Nou ja, oké. Okay. Ja, daarover later meer.
Wat vond je er jammer aan?
Nou, er was één ding dat ik jammer vond. En dat is dat er zo weinig begrip is voor het kleine leven. Hij heeft bijvoorbeeld... Ja. Santiago heeft heel veel kritiek op zijn vader.
Ja.
En hij heeft heel veel kritiek op de kristalhandelaar. Omdat dat zijn mensen die genoegen nemen met hun directe omstandigheden.
Die gewoon op hun plek blijven zitten.
Nou ja, die maken het beste, I guess. Ja. Van, nou, niet het beste, dat is het ook. Hij, Santiago maakt overal het beste van. Hij maakt alles beter. En, en dan alle personages die dan tegenover hem gezet worden, dat zijn personages die niet hun geest ver genoeg kunnen openstellen om een werkelijkheid voor zich te zien die beter is dan de huidige. Dus de kristalverkoper met zijn munthee, die wil helemaal niet extra klanten, want hij wil eigenlijk niet een grotere winkel, want hij heeft zijn geest dichtgezet.
En, oh ja, daar gaat het ook over. Dat
toch, hij zegt van, nee, ik wil gewoon deze vier muren zoals ze zijn, wil ik gewoon zo houden. En daar is gewoon weinig begrip voor vanuit de verteller of Santiago.
Maar dat is, vind ik ook, dat is ook een leermoment, want uiteindelijk komt Santiago weer uit op dezelfde plek als waar hij begon. Dus Santiago heeft ook zijn les geleerd.
Maar hij leert hem niet expliciet, terwijl alle andere dingen in het boek wel heel expliciet
dat vind
zijn.
Ik dus, maar dan ga ik nu nog explicieter de plot spoilen.
Ja, doe maar gewoon hoor.
Ik ga het gewoon doen. Hij is bij de piramides en daar gaat hij lopen graven. Want daar heeft hij volgens zijn droom zijn de dingen, is de schat begraven. En graven. En dan komen er een paar gestaltes naar hem toe en dat zijn overvallers en die trappen hem in elkaar. En dan zegt hij uiteindelijk van, ja, maar ik ben een schat aan het zoeken. En dan zegt die hoofdman, de roverhoofdman, zegt dan, nou, die belacht hem een beetje uit. En dan zegt die hoofdman, jij gaat niet dood hier in de woestijn. Je blijft leven. En zult leren dat een mens niet zo stom kan zijn. Hier op de plek waar jij ligt, heb ik ook een paar keer dezelfde droom gehad. En dan zegt hij, ik droom dat ik naar Spanje moest gaan. Een vervallen kerk zoeken waar de herders vaak sliepen met hun kudde. En een kerk met een vijgenboom. En daar moet hij dan graven voor de schat. Dus dan
een schat die uit voor een groot deel trouwens uit Zuid-Amerikaanse roofkunst bestaat.
Ja, nou, ja, maar wat ik dus zo grappig vind, dan gaat hij dus terug naar die kerk waar het boek begint, waar hij met zijn schapen ligt slapen en droomt. Maar dan vindt hij dus een echte schat. Dus je hebt de hele tijd, wordt het verhaal soort van metaforisch verteld. Maar uiteindelijk gaat het gewoon om een emmer goud.
Dat was ik ook compleet over verbaasd.
Ik vond het heel, heel merkwaardig.
En vooral omdat het overal, als je het gaat googlen, wordt het overal beschreven als een allegorisch verhaal.
Ja, maar uiteindelijk is het dus is
helemaal
het
gewoon, geen
uiteindelijk gaat het om klinkende munt.
Ja.
Ja. Ja. Ja,
maar of was het ook een allegorie? Ik dacht gewoon misschien...
Je dat was het een meta, hoor.
Een dubbele allegorie.
Oh, nee.
Is dat...
Nee, het goud is een metafoor voor wat hij uiteindelijk terugkrijgt door terug te keren op zijn geboorteplaats of zo. Of de plek waar hij begonnen is.
Ja, maar eigenlijk ondermijnt dit het hele idee van de reis is belangrijker dan de bestemming. Want de bestemming is gewoon
een pot goud.
Waar hij op zoek naar is.
Ja. Ja, en Fatima dan, dacht ik ook.
Ja, maar kun je nog wel terug naar Fatima?
Ja, dat is letterlijk de laatste zin. Ik kom Fatima en je denkt echt run. Ja. Run.
Tegen hem of tegen Fatima?
Tegen Fatima.
Ja, dat hij een leuke partner is.
Ja.
Oké, maar heeft het zin om een onderscheid te maken tussen dit boek, dat dan heel erg als een zelfhulpboek beschreven zou kunnen worden, en andere romans die in zekere zin ook houvast geven wat het leven betreft?
Ja, ik denk dat dat zin heeft.
Waarom?
Omdat je zegt al met het woord roman. Dit is een sprookje. En daar bedoel ik niks denigrerends mee. Maar bij een roman is het zo dat je door mee te leven met de personages. Ja. Of je in te leven in de dilemma's waar zij voor worden gesteld. Zelf ook iets leert. En bij dit boek moet je het gewoon aannemen. De adviezen moet je aannemen.
Dat is precies wat ik zelf zat te denken. Van, we zijn door de jaren heen. En alle duizenden, de honderden, talloze, veel te veel boeken die we gelezen hebben. Er komen altijd van die scènes tegen. En verhalen kom je tegen. Waardoor je gewoon iets leert over jezelf. Omdat je opeens wordt uitgedaagd ergens over na te denken waar je anders misschien niet over hebt nagedacht. Of dat je gewoon iets spiegelt aan wat je zelf hebt meegemaakt. Dat je denkt van, oh wauw, dit had ik ook kunnen doen, dit had ik ook kunnen zeggen. Zou het anders kunnen zijn? En dus dat zijn boeken waar je oprecht iets van leert. Maar dat is gewoon een bijgevolg van het boek. En hier heeft de schrijver het omgedraaid. Die heeft gewoon gedacht, ik ga jou een les leren.
Ja, ja.
En ik ga dus mijn hele boek naar die les toe. En ja, dat werkt dus op een hele andere manier. Om niet te zeggen, dat werkt gewoon niet.
Nou ja, oké, dus dat gaat dan om hoe expliciet de levensboodschap erin is. Dat is problematisch.
Nou, er zit geen doordacht systeem achter. Kijk, bijvoorbeeld met happiness is the way binnen het boeddhisme. Daar heb je duizenden filosofieën achter. Waardoor je dat pas eigenlijk echt kan begrijpen. En daarbij moet je ook nog eens minstens 10.000 uur hebben gemediteerd. Om dat tot in je vezels te kunnen voelen. En hier moet je het maar aannemen. En dat vraagt het vertrouwen van jou als lezer naar de auteur toe. En ik vond het lastig om dat vertrouwen op te brengen. Omdat ik het boek gewoon, wat dat af en toe gewoon best wel kort vond.
Ja.
Paulo Coelho lijkt me zo'n man die van die gewaden draagt. Gewoon van die hele wijdvallende zwarte kleren.
Ja?
En dan zo'n kaal hoofd, weet je wel? En dan gewoon zo'n man die zo overkomt van...
Hij heeft een pratende kut.
Ik ben de guru. Hij heeft wel een pratende kut.
Waar dan? Wat is dat?
Dat is zo'n ringbaardje.
Waar dan?
Oké.
Okay. Die bewaart hij thuis om mee te praten.
Een ringbaard.
Maar laten we hem niet op zijn uiterlijk
nee, maar gewoon het is meer gewoon... Hij hult zich in een soort... Air van wijsheid.
En van goeroe. En mystiek.
Merel zat een beetje aan te kijken. Meestal is dat een teken.
Dat we te veel hebben gepraat.
Dat er vragen zijn.
Klopt. We hebben een vraag van Jason. Hoi Ellen, Joost en Charlotte. Vraagje. Ik heb tot mijn 30ste niet zoveel gelezen. Ik was toen niet zo geïnteresseerd in boeken. Maar nu lees ik heel veel. Maakt het eigenlijk nog uit... als je zoveel jaar hebt gemist? Of is het juist goed dat je nu leest en veel leert en er plezier uithaalt? Vriendelijke groet van Jason.
Nou, lieve Jason, je hebt je eigen vrouw al beantwoord. Je hebt je eigen vraag al beantwoord natuurlijk. Het gaat om dat je er nu genoegen in schept en dat je de dingen uitput. Ik lees mijn hele leven al. Sommige dingen kan ik me niet eens meer herinneren. Ik weet nog wel, ik heb een tijdje geleden Brave New World opnieuw gelezen. Zo, hè? Was toch een shit die ik vergeten was? Er zitten gewoon dingen...
Er zit ook veel in.
Er zitten reageerbuisbabies in. Had ik helemaal geen idee.
Nou ja, en zoals jij net zei, Joost, zijn er ook een heleboel mensen die gewoon in hun leven sowieso heel weinig boeken lezen. Ja. Dus als je nu heel veel passie voor lezen hebt, dan ik bedoel, als het een race is. Hè?
Het is bijna, Jason, ik kan ook bijna jaloers op zijn. Omdat dat gewoon, dan denk van wauw, dan zijn er zoveel boeken die zo geweldig zijn die je nog niet gelezen hebt. En die mag je dan nu voor het eerst gaan lezen. Ja. Ik bedoel, je hebt ook wel eens met een vriend van me... die heeft bijvoorbeeld nooit Band of Brothers gekeken. Daar zijn we altijd allemaal jaloers op. Van, oh wauw, je kan Band of Brothers nog kijken. Ja, jullie kijken me allemaal nu aan van wat is Band of Brothers. Maar dat is de beste tv-serie ooit gemaakt. Maar ja, wel Tweede Wereldoorlog. Dus oké.
Oh my god, het is zo'n mannending weer.
Dus ik ben bijna jaloers op Jason... dat hij echt nog zoveel te gaan heeft.
Ja, en bovendien, ik denk gewoon... ik heb natuurlijk geen recht van spreken. Maar goed, ik lees dingen nu soms opnieuw die ik dan op mijn 18e las.
Ja.
En dan denk ik van ja, ik heb er echt helemaal niets van begrepen de eerste
maar
keer.
Maar dat is toch ook wel leuk, denk ik.
Dat is ook wel leuk. Ja. Maar dat betekent dat ik misschien de kans dat je het in één keer begrijpt groter is als je al een beetje geleefd hebt of zo.
Ja, maar het heeft toen dan ook waarde. Hebben jullie trouwens wel eens dingen die jullie op later, ja, voor Charlotte dan na je 21ste, maar op latere leeftijd pas echt hebben geleerd of je eigen hebben gemaakt?
Nou, ik heb pas sinds kort heb ik een skincare routine.
Nou...
Ja, ik zie het meteen, Joost.
Ja, maar ik moet ze echt zeggen, voor de mensen, je moet alleen nog vanwege Joost zijn huid naar de Das Mag Festival komen. Want hij is echt
Ellen
prachtig.
Heeft een zonnebril op, omdat ik gewoon zo aan het shinen ben. Stralend. En dan letterlijk.
Waar mogen we de details ervan? Mag ik raden hoeveel producten er aan te pas komen?
Okay, is het Korean?
Ik ga gokken op 4 producten, waarvan er eentje van La Roche-Posay.
Ik zal je vast één tipje geven. Bergamot.
Bergamot, het materiaal, het spul.
Ja, gewoon ja, al mijn kleren en mijn lakens raken gewoon naar bergamotolie.
Oh, maar is het een soort Ayurvedische skincare
routine? Nee, het is gewoon, ik begin gewoon eerst met een cleanser. Jongens, ik begin gewoon met een cleanser.
Van
na de cleanser komt de toner.
Holy shit, gebruik jij een toner?
Ik gebruik toner. En eigenlijk, jongens, de toner is het belangrijkst. Dat is echt wat ik geleerd heb. Ik heb met de mensen erover gepraat in de winkel. Toner, je denkt, wat is dat? Het is gewoon een soort raar water.
Nee, het is een primer.
Maar,
het is wel
oh mijn god, de toner, die pakt alles. Ja. En daarna dan nog gewoon een beetje een hydraterende crème.
En
gewoon na het scheren, natuurlijk.
Maar ik heb een belangrijke vraag voor jou in een recent internetdebat dat weer eens de kop heeft opgestoken. Gebruik jij zonnebrandcrème elke dag?
Oh jee.
Op je gezicht.
Willen we echt deze discussie...
Nee.
Maar je hebt echt een fantastische huid, Joost.
Ja, maar jij gaat wel in één klap heel oud worden.
Nou, dat weet ik niet.
Ik heb meer het idee dat ik zo'n man ben die er heel lang, zeg maar, jong uitziet. En dan, zeg maar, tot en met eind 50 gewoon zo van, dat is zo'n jongensachtige jongen.
Je wordt kelder.
En dan opeens, in zo'n 2 jaar tijd, zo verandert in een oude vrouw. Weet je, dat is gewoon wat je met...
Zoals Hugh Grant.
Hugh Grant of een Wim Kieft, weet je. Opeens is het zo'n gesmolten kaars. Ja. En dus daar ga ik eigenlijk voor.
Maar dit heb jij dus na je 30ste geleerd?
Dit heb ik geleerd,
Wat heb jij na je 21ste geleerd, Charlotte? Waar ben jij een laadbloeier in?
Ik ben best wel een... Ik had altijd heel erg binnenzitterige bijbaantjes. Ik heb nu sinds kort voor het eerst mijn eerste echte baantje. Ik werk namelijk nu in een boekwinkel. Dus ik heb nu voor het eerst klanten. Dus dingen zijn echt helemaal nieuw voor mij. En ik leer nu allemaal dingen zeggen zoals... fijne dag nog.
Oh, je moet mensen aankijken, of niet?
Ja, dat vind ik wel lastig. Ja, dat is wel lastig. Ja, echt heel moeilijk om heel veel oogcontact te maken de hele tijd. En kan je vertellen, mannen die naar de boekwinkel komen, die willen een heleboel oogcontact met je maken.
Ja, die willen een hele, ja. Ik heb ook jaren in de boekwinkel gestaan.
Die zo, wat willen die allemaal veel kwijt over zichzelf?
Ja, en zijn heel kwijt. Tevreden over zichzelf dat ze een boek kopen.
Ja, ja,
dus die hebben zoiets van, hey dames, hallo, ik ben een boek aan het kopen. Yeah. What's up?
Ja, en bij Atheneum hebben ze in het kader van de verjonging hebben ze nu een heleboel jonge vrouwen achter de kassa zitten. Dat is echt expliciet een doel geweest van de nieuwe directeur. Ook gewoon zodat er meer jonge mensen dan naar de winkel komen. Maar dat betekent wel dat er juist een heleboel oude mannen heel lang blijven hangen bij de kassa. Maar goed, ik vind het super gezellig. Ik vind het echt het leukste werk dat ik tot nu toe ooit heb gehad.
Dat is leuk,
sorry, excuus aan de podcast en aan de Groene Amsterdammer.
Ik ging laatst iets bij Charlotte afrekenen. En toen moest het inpakken. En toen dacht ik al, oh nee, dit gaat hem niet worden.
Ja, maar omdat je het aankondigde, durfde ik niet meer. Ik had het best willen inpakken. Maar toen zei jij, oh, ik kan me niet voorstellen dat jij iets kunt inpakken.
Ja, en dat, dus en maar, dat deed je toen
niet
ook cool. niet.
Nee, toen heb ik er een zakje omheen gedaan.
Niet cool. Goed zo.
Nee, dat was heel armoedig. Maar nu kan ik wel dingen echt goed inpakken. Dus kom allemaal naar Atheneum. Ellen, heb jij iets op late leeftijd nog opgepikt?
Nou, ik heb na mijn 30ste leren vechten met wapens. Dus geweer schieten, pistool schieten, revolver schieten en boogschieten.
Boogschieten?
Boogschieten, ja, nice. Wat vet.
Ja, cool hè?
Een soort Artemis,
ja, of een Katniss. Vind ik leuker.
Katniss, ja. Je hebt ook wel wat van haar, inderdaad.
Ja, ik heb bruin haar. Okay. Altijd chagrijnig.
Was het gewoon omdat je je hart aan het volgen was? Of was het om...
Deels, maar ik kom dus uit de familie. Ik geloof ook in het epigenetische equivalent van de dingen die je moet onderzoeken over jezelf. En ik kom van beide kanten uit de familie van scherpschutters. En ik dacht, eens even kijken wat ik met stem mee kan doen. Dus ik ben een monster.
Ha. Kun je goed mikken?
Ja, ik kan heel goed mikken. Ja.
Oké, wauw.
Nu ben je heel bang.
Nou, nee, goed, ik weet nu in ieder geval...
Mij wil je in je team. Als je ooit met mij in Expeditie Robinson belandt, geef me een handboog. Ik schiet iedereen door zijn hasses. Dennis Wening, Art Royakkers. Ik maak ze allemaal af.
Maar ook geweren en pistolen.
Ja.
Nice.
Ja, ja.
Dus dat is een heerlijke ontlading. Het zit altijd zo mooi in American Beauty, die film. Dat zegt... You know what I do when I feel down? I fire a gun.
Oh ja.
Yeah. Oh, god. Dit is wel licht een beetje gevoelig nu misschien.
Ik heb nog geen wapenvergunning, maar... Nee. Ik kan dat redelijk goed. Als we ooit, als de apocalypse, hè, dan ga ik voor jullie konijntjes schieten.
Ik was toen een keer in Las Vegas op een gun range.
Oh ja.
En toen ging ik schieten met een pistool. En toen ging ik op een gegeven moment ook meeschreeuwen met het schieten. Toen ging ik gewoon zo bam, 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 bam.
Nee. Wow. Oh, ja. Waar was dit vraag voor?
Ik was gewoon lekker aan het schieten. Ja.
Dit is weer zo'n hobby waarvan ik denk... Wie heeft hem nou? Net als weet ik veel hardlopen of dat soort dingen.
Wie heeft hem nou? Hardlopen.
Wat schieten?
Nou ja, hardlopen gewoon... is wel iets dat iedereen doet. Of
nee, ja, goed, ik ken geen mensen die hardlopen. Maar wat ik ook wel eens hoor is dat mensen dan als ze sporten aan het ondernemen zijn of andere soorten hobby's, is dat ze dan minder tijd hebben om te lezen. En ik dacht, wat is daar nou echt een goede oplossing voor? Oh. En toen had ik het met jou erover, Joost.
Nou ja, je bedoelt dus eigenlijk wat je zou willen is dat je terwijl je iets aan het doen bent, je ook een boek tot je kan nemen.
Ja, nou, kijk, ik zit te denken aan de vraag die we net kregen van Jason. Hij heeft wel veel in te halen nu ook.
Ja, nou ja, ja goed, kijk, ik bedoel, ik kan voorstellen als je gewoon de hele dag die tekst tot je kopie binnen wil laten dringen. En je kan eigenlijk niet wachten om te lezen. Er zijn natuurlijk hele goede mogelijkheden voor om dat te doen. En eentje is bijvoorbeeld BookBeat. Kennen jullie BookBeat?
Nee, wat is dat?
BookBeat komt uit Zweden. En we weten, jongens, alles uit Zweden is geweldig.
IKEA.
Vaderschapsverlof. Smorgas. Fika. Dat zijn die hapjes. Ik denk dat lekker is. Komt Volvo uit Zweden? Nou ja, oké. Okay, jongens.
Melodiefestival.
Maar in ieder geval, BookBeat komt uit Zweden. En het mooie van BookBeat is een digitale abonnementsdienst die toegang biedt tot meer dan 500.000 luisterboeken en e-books.
Wow.
En deze download of stream je direct in onze app. Shit.
In onze app?
Oké. Jullie snappen gewoon. Het is gewoon heel leuk. We hebben een sponsor en dat is BookBeat. En het toffe van BookBeat is een digitale abonnementsdienst waar je gewoon alle boeken die je kunt krijgen tot je kunt nemen.
Maar dit is vet handig, want ik heb serieus zo vaak dat ik op vakantie mijn e-reader uit heb gelezen. Dat ik denk van, hoe kom ik nou aan extra...
Ja, of dat je op vakantie bent en dat je denkt, shit, ik had toch net dit boek mee willen nemen.
Ja. Yeah.
Ik ben als er eindeloos stapels aan het maken van wat ik meeneem en wat ik niet meeneem.
Yeah.
En dan komt er altijd zo'n moment dat je dan te ijverig bent geweest en een of ander veel te ingewikkeld boek mee hebt genomen. Dat je denkt, shit, had ik nu maar gewoon dit boek. En dan is zoiets als BookBeat natuurlijk wel echt heerlijk. En het grappige is, het is en een super makkelijke manier om luisterboeken en e-books tot je te nemen. Je betaalt een vast bedrag per maand. Nou, dat is iets van 8 piek of zo. En het voordeel is, het is al niet veel geld. Maar als je nu naar www. www.bookbeat.nl toe gaat. En neemt een van onze abonnementen, krijg je en een maand gratis. Maar wat je dan ook moet doen, en dit ja, ik vind dit wel een beetje lekker.
Ja,
ik vind het wel een beetje lekker. Ik weet niet hoe jij erop voelt, Ellen, maar volgens mij vind jij dit ook wel een beetje lekker. Dan kunnen onze lezers de kortingscode BOEKENFM intoetsen.
Nee!
BOEKENFM.
Zijn wij een kortingcode?
Je leest één keer de alchemist en je wordt influencer.
Oh my god,
wij zijn eindelijk ongelooflijk. Ik ben toch wel heel trots op ons dat we met BOEKENFM een kortingscode zijn geworden.
Ja, ik ook.
Oké, nou jongens, word abonnee.
Ja, word abonnee. Probeer het gewoon. Volgens mij krijg je er echt geen spijt van. Je kan het op al je apparaten luisteren via Android, Apple CarPlay, Apple Watch, Chromecast.
Wow.
Nou ja, gewoon lekker boeken luisteren.
Nice. Waar moeten ze naartoe als ze dit willen doen?
Nou, ik zal het nog een keer voor je zeggen, want ik zie dat jij niet kan wachten. Naar www.bookbeat.nl.
Oké. Okay. En dan B-E-A-T of B-I-E-T?
Ja, nee, het is B-O-O.
Ja? Yeah?
Boek.
Ja? Yeah?
En dan beat, B-E-A-T.
Top.
Bookbeat. Ja, ik had hierover een collega dacht van, is het rap? Gaat het rappen over boeken? Is dit iets waar Charlotte dan in haar hippe meisjesrubriek in de Volkskrant over gaat schrijven? Van, jongens, ze zijn toppen boekenrappers. Nee, het is gewoon bookbeat.nl.
Mijn hippe meisjesrubriek, okay. Dat is misogyn.
Ik moet nog even een rectificatie maken over wat wij net hebben verteld over het Dasmach Festival.
Oh.
Onze leesclub, jawel beste luisteraar, is zelfs ietsje goedkoper dan de andere leesclubs.
Wat, waarom?
Omdat hij juist meer waard is.
Omdat hij juist meer waard is. Hè? Dus.
Wauw, dit vind ik mooi
geformuleerd. €17,50.
Oh.
En ook handig om te weten, het vindt dus plaats in Amsterdam. En onze leesclub vindt plaats in OT301. En daar is ook het feest.
Waar is OT301?
Dus als je flink wil komen indrinken.
Volgens mij op de Overtoom.
Oh ja, nummer 301. Overtoom 301, of niet?
Vermoedelijk. Ja,
ja, ja. Wat leuk.
En je kunt dus ook goed om te weten, je kaartje, die kun je kopen op dasmach.nl/festival.
Leuk.
Dankjewel, Merel.
Alsjeblieft. Oké, maar jongens, ik heb nog een vraag van Roos. En Roos die vraagt zich af, ik ben benieuwd, hebben jullie een schrijfritueel? En zo ja, wat houdt die dan in?
Mag ik hem doen?
Shoot.
Hi Roos, elke ochtend ontwaak ik en dan ontkurk ik een fles Pepsi Max serieus, een liter.
Echt waar? Nee.
Bij je ontbijt? Op de nuchtere maag.
Oh mijn god.
John Diddy deed het met Coca-Cola.
Ja, oké.
En sigaretten.
En sigaretten. Ja, ik heb dus op het internet gelezen dat sigaretten slecht voor je zijn.
Wat?
Geloof
ik
niet.
Nee, ik vond het echt nepnieuws.
Op de korte termijn of lange termijn?
Dus de linkse pers.
Nou, ja, precies. Ik vond het gewoon echt een linkse conspiracy. Maar ik ben er dus toch mee gestopt. Want je weet het niet zeker. En het kan natuurlijk echt zo zijn dat er iets in zit. Het ruikt niet altijd lekker.
Nee.
Dus ik dacht, nee. Maar goed, tegenwoordig dus een fles Pepsi Max. Laptop aan en ik ga gewoon rammen. En ik kijk wel wat er komt. En het is gewoon de eerste 10 minuten lukraak rammen. Dat is mijn eerste schrijfritueel. En het tweede is er gewoon voor gaan zitten midden op de dag. En de dingen die ik 's ochtends heb geschreven herschrijven. En kijken wat voor genre het moet worden.
Sta je vroeg op, Ellen?
Ja, 6:30.
6:30.
Ja.
Express?
Nee, serieus uit mezelf. Maar dit is latere leeftijd, Charlotte. Dus over 20 jaar voel je het ook zo.
Mm.
Ja, ik ben echt heel tevreden dat ik tot 8:30 slaap, inderdaad.
Ja. Yeah.
Je wordt vanzelf wakker.
Je wordt vanzelf wakker, ja. Maar als jij straks uit de groei bent...
En mijn moeder moet ook nog steeds tijgerbalsem op mijn rug smeren, omdat ik anders groeistrepen krijg. Of wat is het ook weer?
Groeipijn.
Ja, groeipijn. Daar hielp dat tegen.
Ja.
Heb jij een schrijfritueel, Joost?
Nee, ik zit nu te denken. Ik heb wel... Ja, het enige wat ik kan bedenken is... Maar dat is meer zo, dat doe ik ook wel niet. Maar vaak laatst tijd ook wel. En het is meer zo'n teken dat je dan van oké, nu wordt het serieuze business. Dan doe ik mijn tuigje aan.
Juist.
Oké. Nee, gewoon mijn tuigje.
Pardon?
Ja.
Ik zie het gewoon.
Ik heb gewoon een soort van omgekeerde BH.
Dat is een soort lederhoze.
Je rugding.
Mijn rugding. En dan krijg
oh my god, ik krijg daar reclame voor.
Ja, dan krijg je zo'n, dat is gewoon ja, een soort gek omgekeerd ding. Hij is knalroze. En dan ga je schouders zo naar achter en dan krijg je een soort van betere houding. Want het is wel als je zoveel als een computer zit als ik, dat je er soms een beetje kromme rug van krijgt. En dan, maar dan voel ik ook meteen heel energiek, voel ik me erdoor. Omdat je schouders zo openstaan. Yeah. En dan ben je zo bam, 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 come on, let's go. Met mijn borstspieren schrijf dit boek. Boom.
Is het ook het enige wat je aan hebt?
Dat gevoel inderdaad. Dat is, ja, dat is het enige wat ik aan heb inderdaad, Charlotte. Ga jij dan
maar even een visualiseren. Ja, nou,
ja. En het enige probleem...
Stop, Joost. Nee, waar zit je dan op?
Nee, ja, ik heb...
Een handdoekje.
Een poef.
Een handdoekje. Nee, ik heb zo'n stoel met één poot. Weet je wel, dat je jezelf zo moet manoeuvreren. Nee. Ik heb... gewoon zo'n hele grote skippiebal. Ja, en dan een beetje zo.
Merel is echt heel erg... Dat hoor je nu niet. Merel is helemaal aan het dood gaan. Merel denkt ook heel visueel.
Maar bijvoorbeeld Franka Treur vertelde een keer dat zij een fietsje heeft waar ze op zit. Die kan dan gewoon zo zitten fietsen terwijl ze zit.
Maar bedoel je zo'n driewieler uit de Shining? Of wat voor fiets bedoel je?
Ja, gewoon zo'n soort van wat je ook in de sportschool hebt. Dat je gewoon bij je lek kan
en maar heel klein. Je maakt een heel klein fietsgebaar erbij.
Frank Arthur is gewoon een Zeeuws meisje. Dus die zit gewoon zo lekker te trappen.
Met z'n op.
Ja, dat kan ook nog.
Ik schrijf ook lopend. Dus soms ga ik gewoon een uur wandelen en dan ga ik op mijn iPhone tik, tik, tik. Columns schrijf ik lopend, ja.
Op je iPhone?
Ja.
Dat is ook weinig romantisch. Je ziet iets voor je met een ganzenveer of zo.
Ja, ik verkoop het natuurlijk wel. Die luistert deze podcast. Maar ik verkoop het wel. Als ik gewoon weet je wel, met een glas kinderbloed en bij een kaars ligt. Gewoon met een ganzenveer en daar mijn column schrijf. Maar...
Kinderbloed. Je hebt ook wel iets Cleopatries. Ja, die baden toch in de urine van jongetjes?
Nee, is linnenmelk. En Elisabeth Bathory baden in maagdenbloed.
Maar gaat wel een ik ben eventjes vergeten hoe de naam van Cleopatra in het Grieks is. Maar dat is een verbastering voor zij die gaapt voor 1000 mannen.
Gapen?
Gaap voor 1000 mannen.
Noemen we dat zo tegenwoordig?
Nee, sorry. Dit was een orale seks metafoor. Want dat is ook gerucht dat ze zich baden in...
sperma?
In sperma. Dat was het woord wat ik niet wilde gebruiken.
Zij die gaapt voor 1000 mannen. Ik vond het echt fabulous klinken.
Dat is heel cool.
Totaal lesbisch. Totaal saffies dit.
Ja. Sorry, tot zover.
Heb jij een schrijfritueel, Charlotte?
Nee, nog niet. Ik schrijf niet vaak genoeg voor.
Okay.
Ik wacht tot ik 3 dagen voorbij de deadline ben. Ja, en dan sta ik om 5 uur 's ochtends op.
Hyperventilerend.
Ja, eerst in een kussen schreeuwen.
Ja. Ik kan wel echt alleen heel vroeg 's ochtends werken. Maar dat is dus wel het onderhevige dwang. Moet ik mezelf dan wakker maken. Want als ik geen wekker zet, dan word ik gewoon 2 uur 's middags wakker.
Oh, ik ben jaloers.
Ja, heel jaloers.
Oh, dat lijkt me zo lekker.
Oké, maar sorry. Is het omdat jullie moeten plassen of zo?
Nee, maar Charlotte, luister. Dit is echt nachtmerrie, maar dit is gewoon old age. Ik kon vroeger ook een gat in de dag slapen. Maar tegenwoordig, ik kan niet eens meer op een slaappil doorslapen. Het is gewoon mijn lichaam.
Maar het is ook omdat je gewoon gewend bent dat je afspraken hebt en dat je sowieso gewoon eerder moet opstaan.
Ik sta soms ook eerder op. En het gaat, bedoel, iedereen weet het ongeveer heel wel dat ik chronisch depressief ben. Maar soms heb ik zoveel levenslol en zin in de dag dat ik ook gewoon niet meer kan blijven liggen. Ik denk van,
ik weet nog dat ik studeerde. Dat ik op een gegeven moment zo 2 maanden tussen 2 blokken in had. Op een of andere manier een stage was afgelopen. En voordat mijn volgende blok lessen, colleges begon, had ik 2 maanden tijd. En dat dan echt zo 2 maanden was dat allemaal mensen op reis gingen of gewoon een of ander project deden of heel veel geld verdienen door ergens gaan winnen. Daar heb ik gewoon 2 maanden lang geslapen. Dat ik gewoon echt zo elke dag naar bed ging en dan om 2 uur 's middags opstond. En dat ik dan dacht van oké, ik ga postzegels kopen en boodschappen. En dat dan alleen boodschappen lukte. Weet je wel? Dat je gewoon zo, dus die fase dat je gewoon niet op kan houden met slapen, die heb ik wel zeker meegemaakt.
Dit kan ook depressie zijn.
Nou, ik had het volgens mij echt prima.
Ik kan me dat niet helemaal voorstellen bij Joost.
Was niet echt, dat was geen depressie.
Ah. Nee. Zo'n zonnige man mee.
Ja, nee, ik zat gewoon lekker.
Je had gewoon 2 months of total relaxation.
Ja, gewoon 2 months of... peace and quiet.
Maar, oh ja. Wat lekker lijkt me dat.
Jongens, moeten we terug naar Paulo Coelho?
Dit doe ik overigens niet.
Coelho.
Ja. Okay, ja, we gaan terug naar Paulo Coelho. Ik denk dat het tijd is voor ons om een beoordeling te geven. Ja. Ik vind het moeilijk om dit boek 1 op 1 een cijfer te geven. Want we zijn
is het moeilijk?
Nou, omdat we zijn toch wel een beetje ingegaan met het idee van... dit is niet iets wat per se onze interesse meteen wekt.
Nee, het is meer dat je benieuwd bent naar zo'n boek om te begrijpen waar het mega succes is.
Dus ik vind het moeilijk om het soort van na Wormmaan te bespreken van alsof we het echt op de literaire kwaliteit bekijken zijn. Ik vind het interessant dat we ernaar hebben gekeken op niveau van oké, wat voor boodschap is het nou echt? Ik vind het is ook heel grappig dat dat zo ontzettend neoliberaal is. Dat was mij niet meteen opgevallen, maar dat is het inderdaad. Dus als ik dan een cijfer moet geven, weet ik niet zo goed waar ik moet beginnen, waar ik het op moet becijferen, zeg maar.
Laat ik het zo zeggen. Als ik zeg, dit boek is hyperintelligent als het gaat om inspelen op behoeftes en markt. Hyperintelligent. En een groot applaus daarvoor. En ik heb hier vanochtend over nalopen denken, want ik slaap toch niet zoals jullie weten. Mm-hmm. En ik wil wat dat betreft een 11,5 geven.
11,5. Ja, nou, mijn reactie op het boek is dat ik het boek gewoon heel dankbaar ben. En het boek heeft me heel veel dingen laten doen die ik anders misschien niet gedaan had. Bijvoorbeeld dat ik dacht van ja, ik kan dit boek nu gaan lezen. ja, ik kan ook gewoon de gootsteen ontstoppen. En toen ben ik de gootsteenzaal. Ik dacht van, ik kan dit boek gaan lezen, maar ik kan ook gewoon nog een rondje Sloterplas rennen. Ben ik nog eens een rondje Sloterplas gaan. Dus ik heb me op een of andere manier heeft dit boek me geïnspireerd om heel veel dingen te doen die ik anders echt niet had gedaan. En daar ben ik Paulo Coelho heel dankbaar voor.
Dus wat geef je voor cijfer?
Ook een 11,5.
Charlotte.
Oké, wacht. Wat moet ik nu geven zodat we er een 10 uithalen? Reken eens uit.
Dan moet je het 8,5 geven.
Ja. Nou, dan geef ik het een 8,5.
Of 7,5, je hebt gelijk. Je hebt,
een 7,5.
Ja.
Oké, laten we uitrekenen wat er dan uitkomt.
En maar dat hebben we dus niet even luisteraars op de literaire merites, maar gewoon op het effect van dit boek op ons.
Ja, maar ik bedoel, wat voor mening kunnen we nog toevoegen aan een boek waar 85 miljoen exemplaren van zijn verkocht? Ik bedoel, we kunnen het boek kut vinden, maar hij heeft gewoon 85 miljoen exemplaren verkocht. Ik bedoel, dit is gewoon de winnaar, de markt regeert.
Ja, ja, inderdaad.
We zijn gewoon wel, de slaven van de markt.
Dat is wel, maar dat is het slimme ook. Het boek gaat over succes hebben. Het heeft succes. Wie zijn wij om er iets over te zeggen?
Ja, dus, en ik heb gewoon hartstikke goed alle wc's schoongemaakt. Omdat ik dan niet het boek hoefde te lezen. Dus gewoon, uiteindelijk is mijn huis ook gewoon de winnaar.
Ja. Oké, jongens, en jullie zijn
wil
ook
jij nog iets zeggen, Merel?
Ja, ik wil eigenlijk even afsluiten met een quote uit het voorwoord van Coelho.
Ja.
Waarin hij eigenlijk gewoon alles zegt waar het om gaat. Dat is namelijk, ik herlees de Alchemist regelmatig. En elke keer weer heb ik hetzelfde gevoel als toen ik het schreef. En wat voel ik? Geluk. Omdat het alles over mij en tegelijkertijd over u zegt.
Ja, ja, zo mooi. Fijn. Dat hij en ik zijn dezelfde persoon.
Merel, luister überhaupt naar wat ik zeg. Ik heb het een half uur geleden al gequote.
Precies hetzelfde.
Je luistert niet naar mij.
Nee, maar het hele boek is hetzelfde. Dus.
Ja, het is oké, maar
bezig met de techniek, hè?
Ja, dat is waar. Laat het er maar in zitten. Laat het. Dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Nee. Dat is leuk. Dat is leuk.
Dus jongens, wat een winnaar die man.
Oké, bedankt allemaal voor het luisteren. We zien jullie over 2 weken. Koop allemaal kaartjes voor het Tasmag Festival.
Ja, ga allemaal naar bookbeat.nl.
En onze inbox staat nog steeds open voor suggesties. Want we gaan
we
binnenkort...
zijn ook nog steeds bezig dat mensen kunnen stemmen op welk boek we moeten.
Precies, we gaan binnenkort een van jullie aanraders gaan we lezen. Dus denk nog even goed na welk boek je aan ons zou willen aanraden.
We gooien hem op Insta. Dus ja, volg
op Insta.
En jongens, love you. See you later, kids.
Alles is 1.